Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en jawel, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn opnieuw aangekomen aan een aflevering waar we even de gelegenheid zullen nemen om terug te blikken op die prachtige reizen die God ons in het afgelopen jaar heeft geschonken. Vorige keer zijn we daar reeds mee begonnen en konden we terugblikken op 2 pelgrimstochten. Vandaag zullen dat er 3 worden. Vorige keer gingen we dus naar Parijs en van Linkeroever naar Moerzeke, voorbij Themse, en dat heeft natuurlijk te maken met de zalige priester Edward Poppe. Mooi in aansluiting met onze bedevaart naar de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Na onze tocht door Antwerpen werd het tijd om terug de andere kant van het land te gaan opzoeken. Meer bepaald naar het westen. En zo kwamen we terecht in West-Vlaanderen en wel in Kortrijk. In onze eerste aflevering fietsten we dus van het station richting het Onze Lieve Vrouw Hospitaal en de zusters Augustinessen. En daar mochten we een bezoek brengen aan zuster Dominique en ontdekten we de zorg van de zusters voor armen en zieken door de eeuwen heen. We nemen u graag opnieuw mee naar Kortrijk en naar deze mooie getuigenis van een trouwe luisteraarster van Radio Maria en van Pelgrim in Eigen Land.
Ik ben hier binnengekomen in het jaar 1958. Ik had gestudeerd voor verpleegkundige in Leuven om zeker te zijn dat ik niet meer moest studeren als ik binnen was. En na mijn studies ben ik dan binnengekomen hier. En dan, na een paar jaar moest ik dus door 3 jaar naar de sociale school Ipsok in Kortrijk. Ik vond het niet zo leuk omdat ik wel meer voor de patiënten zorgde. Maar langs de andere kant zag ik de mensen langs verschillende kanten. Dus de zieke mens, maar ook zijn psychologische probleem. Ik heb dus veel taken verzorgd in het ziekenhuis. Ik zal het voornaamste zeggen van de laatste jaren. Ik was zeer gevoelig voor mensen die stervend waren. En ik heb heel veel mensen ondersteund, beluisterd, meegegaan in een stervensproces. En de familie was daar zeer dankbaar voor, want jaren zijn die teruggekomen uit dankbaarheid. Ik was zeer open met die mensen en zij waren ook open met mij. Daar heb ik heel veel, ik kan zeggen, deugd aan beleefd. Omdat ik vond dat dat klikte en dat die mensen rustig kwamen. Dan heb ik nog, ik heb hier ook de verantwoordelijkheid voor de financiële en administratieve taken. Dus ik werk nog iedere dag op de computer. En ik word maar 90 jaar.
Van het bezoek aan zuster Dominique gingen we verder naar de Broeltorens, waar we ook een mooi uitzicht hadden op het water en de Broelbrug, om op die manier aan de ingang van de Onze Lieve Vrouwenkerk te belanden. En die Onze Lieve Vrouwenkerk, dat was toch ook echt een ontdekking. Het vertelt de geschiedenis van de Gulden Sporenslag. Het is inderdaad zo dat de sacrale ruimte die de kerk is, jammer genoeg een beetje plaats moet maken voor andere mogelijkheden. En een van die andere mogelijkheden was dus een stukje museum, zeg maar, over de Gulden Sporenslag, omdat de kerk daar ook onlosmakelijk mee verbonden is, en de ongelooflijk indrukwekkende projectie die gedaan wordt in de Gravenkapel. Het is dankzij deze Kortrijkse musea, Kortrijk 1302, dat we helemaal exclusief de audio van deze projectie in handen kregen en u daar een stuk konden van laten horen.
Na de middag schoten de Fransen met kruisbogen. En wij schoten terug. Duizenden en duizenden pijlen vlogen heen en weer. En toen zag je de Franse soldaten te voet dichterbij komen, door de beken, alsmaar dichterbij. Alleen stopten ze weer. En ze gingen opzij. Ik zag al snel waarom. De ridders te paard wilden niet meer wachten om zelf aan te vallen. Zij wilden de overwinning opstrijken. Zij waren de ridders. Daarvoor waren ze naar hier gekomen. Ze zouden die Vlaamse oproerkraaiers wel even onder de voet lopen met hun paarden.
Zo kwamen dus als het ware pal in het midden van de Guldensporenslag terecht. We gingen erover in gesprek met Jean-Claude Termote, medewerker ter plaatse.
Het is een prachtige productie, want wij hadden vroeger een andere film, dus dat we met acteurs of zo gedaan hadden. Maar hier is echt een soort tekenfilm, het is niet echt tekenfilm, het is ook schilderij. Het is echt een heel mooi gedaan en het conflict wordt helemaal weergegeven op het plafond, zowel op de zijkant. Wanneer de luiken toegaan natuurlijk, dus dat is ook in die gravenkapel, was dat vroeger iedereen kwam binnen, maar keek daar maar zo naar. Maar de glasramen werden vergeten. En door ze nu te laten toegaan voor de filmproductie en weer te laten opgaan, wordt je echt uw aandacht getrokken daardoor.
Ik was echt helemaal gegrepen en ontroerd ook. Vooral omdat de geschiedenis komt hier echt tot leven. Die projectie, ik zag hier een hele groep tieners zitten en ik kon een speld horen vallen.
Ja. Inderdaad, dus blijkbaar krijgen we een heel goed commentaar ervan. Dus het is allemaal positief, zeker positief, merendeel. Dus we hebben dat ook voor rolstoelgebruikers, kun je dus ook plaatsnemen naast de zetels en hebben we ook een koptelefoon daarvoor. Goeiedag. Nee, het is in de kaart ideaal, dus we hebben het niet willen moeilijk maken. Dus de uitleg van Chris Lomme is echt heel mooi gedaan, zowel voor volwassenen als voor kinderen. En zelfs kleine kinderen zitten hier echt geboeid te kijken naar die animatie eigenlijk. Dus.
Van deze visuele verwezenlijking gingen terug de fiets op, richting de grote markt van Kortrijk, en konden we ook genieten van het uitzicht van het oude Belfort dat er terug te vinden is. Al heel snel konden we ontdekken dat de Kortrijkse binnenstad een echt pareltje is. We bezochten nog de Sint Maartenskerk en ontdekten zo verder het indrukwekkende religieuze patrimonium van de stad. Daarna ging het richting het Sint Elisabeth Begijnhof, dat na meer dan 30 jaar renoveren een 800 jaar oude parel is die we niet konden voorbijgaan. We mochten daar Hubert treffen en hoorden hoe zijn leven onlosmakelijk verweven is met het Begijnhof.
Ja, ik ben nu bij Vromant. Ik ben hier eigenlijk al 33 jaar geleden aangesteld als huisbewaarder, conciërge van het Begijnhof. Dat was een beetje door het OCMW aangesteld. Ik heb dat niet zelf gekozen. Maar nu onlangs werd Rita Pollentier, dus omdat ik al een stukje ouder word, ik word 70 jaar straks. Dus voor het meeste werk is nu Rita Pollentier aangesteld.
Ja, dus u bent een beetje toevallig hier terechtgekomen. Ja. Wat was uw eerste indruk toen u hier kwam? Heeft het ook iets met u gedaan als mens in de loop van de jaren?
Ja, toen ik hier toe kwam, was dat nog de late middeleeuwen, laat ik zeggen. Zuster Marcella leefde nog, die in 2013 gestorven is. Ik heb ze dus zeker 23 jaar gekend. Ja, en intussen heb ik de restauratie van het Begijnhof meegemaakt, natuurlijk. Ja, dat zijn 10 fases. Er is zeker 30 jaar over gegaan. Van het eerste waren de daken en dan zijn de woningen allemaal gerestaureerd in een aantal woningen. Volgens het OCMW mocht dat tot 100 miljoen Belgische frank in die tijd. Dan werden dat euro's en met dat bedrag kon dan langs dan minder doen. En dat heeft wel een impact gehad op de tijdsduur. En ook het OCMW was verplicht om eerst alles grondig af te rekenen. En dus eerst moest de boekhouding in orde zijn, eer dat een volgende fase kon beginnen. En zo was dat zeker telkens een jaar tussen. En zo heeft dat hier wel een tijdje geduurd.
Bijna heel uw loopbaan.
Ja, inderdaad, ja.
Alvorens we meer het oosten van de stad opzochten, kwamen we nog voorbij het Baggaardshof. En daar ontdekten we de geschiedenis van katholieke zorg voor weduwen en zorgbehoevenden door de gelijknamige familie georganiseerd. We konden er in de kleine charmante kapel bidden bij Onze Lieve Vrouw ter Olm. Daarna fietsten we richting de Sint-Antoniuskerk van de Passionisten en bezochten wij het graf van de zalige broeder Isidoor de Loor. En ook met enkele bedevaarders die die dag op bezoek waren in de kerk, konden we in gesprek gaan.
Mijn mama die was zwanger en papa is gestorven dan. Ik ben 2 maanden na het overlijden van papa geboren, maar ik was ziek. En mijn grootvader heeft de voet van Machelen naar Kortrijk bij broeder Isidoor wist dienen, is thuisgekomen en ik was genezen. En heeft alles gezegd, de derde naam is Isidoor. Dus ik weet dat mijn naam daardoor komt. En ieder jaar komen wij tot 2 tot 3 keer naar broeder Isidoor. Nog altijd. En ik heb dat doorgegeven aan de zoon. En de zoon is er nu 31. En die komt ook nog geregeld naar hier. Dat is iets, ja.
Kijk, dat is toch weer de voorzienigheid om dan juist zo'n bijzonder verhaal te mogen ontvangen. Voor u, Daniel, u gaat mee tot bij broeder Isidoor. Heeft u zelf ook iets ontvangen van broeder Isidoor in de loop van de jaren? Is het op een of andere manier een vriend geworden?
Ik denk van wel, want mijn moeder is over 5 jaar overleden. En wij hebben veel gedaan voor onze moeder. Als moeder begraven werd, op de zon scheen enkel op ik en Nadine.
In de kerk.
In de kerk. En dat is ook iets dat wij meegemaakt hebben dat wij nooit vergeten.
In de laatste aflevering van onze fietstocht doorheen Kortrijk bleven we nog even halt houden bij die indrukwekkende kerk van de Passionisten. Want daar is ook een prachtige Lourdesgrot aan verbonden. We hebben er samen een bedeweg van Onze Lieve Vrouw van Smarten gebeden en konden er in gesprek gaan met Jim, vrijwilliger van dienst en luisteraar van Radio Maria.
Ik ken Radio Maria, ik luister daar al naar, ja, zeker van in het begin. Ja, af en toe naar programma's zo rond over de heiligen en zo, als het past, ja, zet ik er wel op. Af en toe goede muziek ook zo, ja.
Ik mag dan ervan uitgaan dat Maria toch ergens een rol heeft in uw leven. Hoe zou je dat zelf omschrijven, het belang van Onze Lieve Vrouw voor u?
Ik ken dat omdat mijn moeder heel gelovig was, katholiek was en die veel interesse had voor de plaatsen waar dat Maria verschijnt op de wereld. We hebben ook plaatsen bezocht zoals waar de heilige Bernadette Soubirous opgebaard ligt in Nevers en zo. En dan Banneux, Borin en dan leer je het zo allemaal kennen. Ja, heeft Maria wel een plaats in mijn leven? Het is iets wat dat, ja, om tot rust te komen en ook via Radio Maria en te bezinnen en zo. Maar het is wel niet gemakkelijk in deze tijden, omdat er voortdurend die discussies, die polarisatie met de wereld en het atheïsme en zo. En je hebt dan ook nog binnen de gelovigen mensen die vinden dat er te veel stilgestaan wordt bij Maria en die veel meer het gebed willen tot God de Vader. En zo, dat is wel een keer moeilijk, die discussies zo, tussen mensen die sterk mariaal zijn, mensen die vinden dat er te veel aandacht aan besteed wordt, mensen die die geloven zijn, mensen die wereld zijn. Maar ja, we moeten iedere keer opnieuw weer proberen ons geloof voeding te geven, ja, dus kracht te geven, dat we dus geloven blijven.
En na ons uitgebreide bezoek aan Kortrijk konden we onze weg verder zetten richting Heulen. Zo kwamen we langs de Bomkapel en de kapel van Onze Lieve Vrouw van Zevenwegen. Langsheen de Pretiusmolen ging het naar de Sint-Antonius Abtkapel en zo door het kasteelpark van Heulen naar Bissichem, waar we nog konden verpozen langs de Leie. En daar kwamen we tot slot nog meer te weten over de Vlasgeschiedenis. Na onze tocht door Kortrijk naderden we langzamerhand de maand december. En die staat natuurlijk helemaal in het teken van de Advent en het langzamerhand naderen van het prachtige feest van Kerstmis, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En ook de overgang tussen oud en nieuw. En als we dan 6 januari zeggen, ja, dan spreken we natuurlijk over de drie wijzen, de drie koningen. En als we de drie koningen zeiden, wel, dan was het opnieuw tijd om de landsgrens over te steken, deze keer naar Duitsland. En zo kwamen wij terecht in Keulen. En ik zeg wij, want mijn collega Michael, die ging met ons mee. En we deden dat met een bijzondere missie. We wilden namelijk op zoek gaan naar goud, wierook en mirre, om de drie koningen een handje te helpen bij het voorbereiden van de gaven om ze naar de kerststal te brengen. We mochten op deze wijze de schoonheid van de prachtige stad met zijn Romeinse geschiedenis en zijn Romaanse kerken ontdekken. In de eerste aflevering vertrokken we vanuit het Hauptbahnhof, het grote station, vlak aan de Dom, naar de Sankt Andreaskirche, waar de graftombe is van de heilige Albertus Magnus. We mochten er de heilige mis bijwonen en daarna in gesprek gaan met een jonge postdoc van de Universiteit van Bonn, Luigi Pinchetti.
So I don't know his history in particular. I do know that he was very important for the Dominicans here in Cologne, and I do know that the university here in Cologne is dedicated to him, or at least the name is after him. And for me, I can tell my personal history. For me, it is important to have someone like him in the neighborhood of where I teach, because for me, it's like an example on how a Christian teaching can be done also in a lay environment as the university. So how what we teach helps the person, even persons that are not Christians, to progress in their life and just to take their life in under another perspective. And even when we teach stuff like archaeology, as I do, which is very practical, still it helps them to progress in their life also spiritually, even when they do not have a spiritual life themselves.
Ik ben niet onmiddellijk erg vertrouwd met zijn persoonlijke geschiedenis, maar ik weet wel dat hij van zeer groot belang was voor de Dominicanen hier in Keulen. Ik weet ook dat de universiteit naar hem is genoemd, en voor mij persoonlijk kan ik toch wel zeggen dat ik het belangrijk vind om iemand als hem zowat in de buurt te hebben van de plaats waar ik lesgeef. Want voor mij is hij een voorbeeld van hoe een christelijk onderricht kan gegeven worden, ook in een seculiere omgeving zoals de universiteit. Wat wij onderwijzen helpt ook de niet-christelijke persoon om verder te ontwikkelen in het leven en om een ander perspectief te bieden op hun manier van leven. Zelfs wanneer we iets onderwijzen, zoals ik dat doe, archeologie, iets wat vooral heel praktisch is, het helpt hen toch om hun leven verder te ontwikkelen op spirituele wijze, zelfs wanneer ze geen eigenlijk geestelijk leven hebben. Onderweg naar de tweede Romaanse kerk, de Sankt Gerionkirche, worden we geconfronteerd met de Romeinse geschiedenis van de stad en stonden we stil bij een stukje van het Romeins aquaduct. Zo ging het vervolgens naar de oudste Romaanse kerk van Keulen en de geschiedenis van het Thebaans legioen. Het bezoek aan de Sankt Gerionkirche is meer dan de moeite waard. Het is dus de oudste Romaanse kerk van de stad en toegewijd aan de heilige Gerion, een heilige martelaar die dus tot dat Thebaans legioen behoorde. We mochten dit stukje van de opmerkelijke Romeinse geschiedenis ontdekken. En het levensverhaal van deze bijzondere kerk, en dat alles dankzij de ontmoeting met Peter, een vrijwillige gids van dienst die zo vriendelijk was om ons een zeer informatieve rondleiding te schenken.
Kunnen Sie etwas erzählen über diesen Figur von Sankt Gerion, wie er war und warum ist er die heilige Patron von diesen Kirche?
Man findet hier als man vor allen Dingen den Chor und die Krypta baut, die Gräber der fränkischen Adligen und sogar Königsgräber. Die haben dann Schmuck, die haben Rüstungen, die haben Schwerter, die haben auch ihre Kronen. Und dann ist für die Kölner klar, das müssen Märtyrer sein. Köln brauchte endlich auch eigene Märtyrer, musste vorher welche aus Rom ausleihen, nicht? Und man findet hier viele Gräber. Und dann wandert diese Legende von den Alpen, von Saint-Maurice, von einer thebäischen Legion. Und die wandert jetzt von den Alpen, von der Schweiz aus, überall nach Trier, nach Bonn, nach Köln, nach Xanten. Und überall, wo man Gräber findet mit diesen Adligen oder sogar Königsgräbern, ist sofort klar, das müssen Märtyrer sein. Nicht? Und dann hat man ab dem 9. Jahrhundert auch den Namen Gerion dazu. Und wir haben ja in Bonn Cassius und Florentius und wir haben dann noch in Xanten haben wir noch den Victor. Das heißt, diese Legende, die wandert überall. Und dann ist das eben ganz wichtig. Das war hier dann im Mittelalter ein ganz feines Stift für Stiftsherren. Das Domstift war ja das größte und reichste und das war schon das zweite. Und man findet dann später bei der großen Stadterweiterung 1106 den normalen römisch-fränkischen Friedhof mit tausenden von Gräbern, einen kleinen Grabstein, da steht Ursula drauf, also hat man auch einen Namen. Und weil das da so viele Gräber sind, hat man dann gleich 11.000 Jungfrauen draus gemacht. Also hier haben wir 678 Männer und dort sogar 11.000 Jungfrauen. Das sind so die Kölner Legenden, von denen die Kölner dann auch im Mittelalter gut gelebt haben.
Men vindt hier, voordat men het koor en de crypte heeft gebouwd, de Frankische koninklijke graven. En die waren te herkennen aan de buitenzijde, de wijze waarop ze versierd waren, maar ook de stoffelijke resten in de sarcofaag, met zwaarden, kronen, juwelen enzovoort. En Keulen kon eigenlijk toch wel enkele martelaren gebruiken. Men vindt hier eigenlijk een verzameling aan verschillende graven. En daar komt dus de legende kijken uit de Alpen, uit Sankt Moritz, waar een zeer typisch Romeins legioen vanuit Zwitserland onder andere naar Trier, Bonn, Keulen en Xanten is getrokken. En iedere keer dat zij adellijke of koninklijke graven vonden, ja, dan gaat men er automatisch van uit dat het martelaren waren. Zo is de naam van Sankt Gerion aan een van de graven hier gegeven, zoals we in Bonn Cassius en Florentius hebben. In Xanten hebben we de heilige Victor en men moet er ook bij vermelden dat men hier dan een van de indrukwekkendste doomkapitels had. En men vindt vervolgens bij de grote stadsuitbreiding in 1116 een grote Frankische begraafplaats met duizenden graven. En op een van de graven vond men de naam Sint-Ursula terug. En omdat dat zoveel graven waren, heeft men daar dan op die plaats er 11.000 maagden van gemaakt. En hier hebben we dan op onze beurt 678 mannen. En zo zijn dus die beroemde legenden van Keulen en omstreken tot stand gekomen en, zeg maar een beetje de legende rond de Frankische periode met de legende van het Thebaanse legioen, samengesmolten. Van de Sankt Gerionkirche naar de Belgische wijk, waar we staande op de Brusselse plaats verder de geschiedenis van de stad mochten leren kennen. Het is ook in deze wijk dat we de lichamelijke mens gesterkt hebben, een hapje hebben gegeten en dan verder gegaan zijn naar de Karmel van Keulen. De Karmel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. En dat is de plaats waar de heilige Edith Stein, beter gekend als de heilige Theresia Benedicta van het Kruis, patrones van Europa, ingetreden is. Samen konden we zo haar levensgeschiedenis een beetje beter leren kennen, ook al stonden we door een grote vergadering met de bisschop voor een gesloten deur. We konden helaas het klooster de Karmel zelf niet bezoeken of ook geen gesprek aangaan met de zusters, maar stonden toch zo aan de plaats die onlosmakelijk verbonden is met de levensgeschiedenis van Edith Stein. Interessante geschiedenissen, Romaanse geschiedenis, Romeinse geschiedenis, prachtige kerken en heel veel religieus erfgoed. En zelfs een link met België, dat mochten we reeds ontdekken in Keulen. Maar onze missie, die waren we natuurlijk niet vergeten. Van de deur van de Karmel van Keulen ging het nog richting Sankt Maria im Kapitol en ontdekte ook haar rijke Romeinse, Frankische en oorlogsgeschiedenis. Met onze missie in gedachten volgde er een bezoek aan het Farina House, de geboorteplaats van Eau de Cologne. En dat leverde een verrassing op.
Het idee was om hier binnen te gaan en te vragen of zij mirre. Op een of andere manier mirre zouden aan ons kunnen bezorgen, omwille van het feit dat mirre natuurlijk in bepaalde parfums wordt gebruikt. Maar groot was onze verrassing. We hebben wel ons eerste geschenk voor het kind Jezus hebben we kunnen verzamelen.
Maar het is wierook geworden.
Het is inderdaad wierook geworden. Verrassend genoeg wordt dus ook wierook gebruikt in bepaalde parfums. Ze toonden ons hier een bepaald parfum waar inderdaad wierook wordt in verwerkt. Maar we zijn ongelooflijk blij dat men bereid was. Het is hier ongelooflijk druk. Een komen en gaan van de ene klant naar de andere. En toch zijn ze bereid geweest om letterlijk uit de kelder, waar bepaalde oliën en dergelijke en producten worden bewaard, waar parfums worden meegemaakt, om dat voor ons te gaan halen.
Ja, de winkelmanager kon ons maar kort te woord staan, maar kijk, ze heeft ons wel mooi wierook bezorgd.
Absoluut, ja, we zijn heel blij. Het is dan ook nog wierook van zeer goede kwaliteit. Het is niet het minste wat we bij Jezus zullen brengen. Nu, beste luisteraars, het is toch al een beetje een beproeving geweest eigenlijk vandaag. Wij hebben al verschillende keren juweliers binnengelopen om te hopen dat we op een of andere manier een minuscuul stukje goud zouden kunnen te pakken krijgen. Dat is niet gelukt. We gaan misschien ons plan een beetje moeten veranderen. Een van de dingen die we natuurlijk nog gaan bezoeken is de kerstmarkt hier in Keulen. Ja. En misschien vinden we daar wel een goudkleurig voorwerp.
Daar waar we dachten mirre te vinden, vonden we wierook. Het is duidelijk dat we Gods plan en wil dienen te volgen. Niet onze eigen plannetjes die we in het hoofd hadden, Michael en ik. Het bracht ons nog verder langs een andere plaats en u kon samen met ons ontdekken of het werkelijk goud is wat blinkt vlakbij de dom.
Ja, beste luisteraar, u kan het horen op de achtergrond. We staan vlakbij de dom van Keulen, een beetje met onze mond vol tanden. Wierook halen we in het huis waar we dachten dat we mirre gingen vinden. En goud, ja, we dachten al, dat gaat niet meer lukken. We waren onderweg, Michael, naar de Doom, naar de Doom Radio, want daar willen we ook nog langs gaan. En ik zag een goudzaak. Dus we hebben onze moed samengeraapt, we zijn binnengegaan en we hebben aan die man uitgelegd dat we graag gratis goud zouden willen. Dus ik moet er even bij vermelden. Hij toonde ons een kast vol met kleine goudbaardjes die ongeveer een 60 euro kosten.
Ja, en hij vroeg, kunt je dat missen, die 60 euro?
Ja, en ik heb gezegd, ja, de bedoeling is natuurlijk van een geschenk. Dus het spijt mij, maar we kunnen niets geven behalve ons gebed.
Ja, en een kindje in de achtergrond vroeg dan aan een andere winkelvrouw een geschenk. Voor wie?
Inderdaad, hè. En we hebben het dan ook echt uitgelegd zoals de drie wijzen geschenken brachten naar het kind, wilden wij eigenlijk hetzelfde doen om naar Jezus geschenken te brengen voor deze kersttijd. En toen heeft hij prompt de sleutels gaan halen, de kast opengedaan en ons een goudbaardje van 60 euro meegegeven. Het was werkelijk niet te geloven dat die man bereid was om dat te doen. Ik was even helemaal de kluts kwijt, zoals dat heet.
En dat gebeurt niet vaak, hè, bij jou, Kevin?
Dat weet ik niet. Maar toch niet op de radio, of dat hopen we toch niet. Maar het is ongelooflijk. Deze tocht toont ons dat we op geen enkele wijze kunnen plannen dat God voorziet. En dat het op plaatsen gebeurt waar we echt het minst van al verwachten.
Ongelooflijk. Een van de handelaren had dus echt goud geschonken. We waren goed op weg. Wierook en goud, mirre bleek nog een laatste beproeving. Met de drie geschenken in ons bezit konden we zo het allerlaatste bezoek brengen aan de dom. Helaas, daar werden de deuren voor ons gesloten gehouden, bij wijze van spreken. Een gebed tot de Heer en de bereidwilligheid van enkele van de medewerkers van de kathedraal veranderden al heel snel de omstandigheden van die dag. En tijdens ons laatste gesprek kwam er een priester voorbij die uiteindelijk de rector bleek te zijn van de kathedraal. En ook met hem mochten we nog in gesprek gaan aan de voet van de grote sarcofaag waar de relieken van de heilige drie koningen, de heilige drie wijzen, te rusten liggen. We staan hier gewoon aan de crypte van de drie koningen met de priester bij ons. En ik ga hem enkele vragen stellen. Voor heist, vielen dank voor ihren tijd en die ganz grote mogelijkheid zo nähe van de relieken van de drie koningen te zijn. Kunnen Sie etwas über Sie selbst erzählen aan onze hörer en een beetje over de geschichte van deze reliquarium? U hoorde me Monseigneur Robert Kleine begroeten. Ik dankte hem voor zijn tijd en voor de mogelijkheid om zo vlak bij de reliquieën van de drie koningen te staan en hem enkele vragen te mogen stellen. Ik vroeg hem of hij zichzelf even kon voorstellen en of hij ons iets kon vertellen over de geschiedenis die verbonden is met de relieken van de drie koningen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Robert Kleine. Ich bin Dechant hier am Kölner Dom, also auch für die Liturgie verantwortlich und auch für die Dreikönigswallfahrt. Wir haben jetzt jedes Jahr eine Wallfahrt zum Schrein der Heiligen Drei Könige.
U hoorde de deken zeggen, ja zeker. Mijn naam is Robert Kleine, ik ben de deken van de Kölner Dom en ook verantwoordelijk voor de liturgie en voor de Drie Koningen bedevaart. We hebben hier ieder jaar een bedevaart naar het reliekschrijn van de Drie Koningen. Vervolgens vertelde de deken iets over de geschiedenis van de reliquieën.
1164 sind die Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln gekommen. Und dann ist dieser Schrein geschaffen worden von einem Goldschmied, Nikolaus von Verdun. Und später ist ja dann auch dieser Dom gebaut worden, weil so viele Pilger schon im Mittelalter nach Köln kamen. Und dann ist 1248 dieser neue Dom begonnen worden, auch als ein Schrein für den Schrein der Heiligen Drei Könige. Und im Mittelalter gab es eine große Wallfahrt, jetzt in der Neuzeit sind es etwas weniger Pilger, es kommen viel mehr Touristen natürlich nach Köln, aber immer wieder auch Pilgergruppen.
In 1164 zijn de reliquieën naar Köln gekomen en heeft men dit schrijn vervaardigd. Dat werd gedaan door een goudsmid met de naam Nicolaas von Verdun. Later werd ook deze dom gebouwd. En omdat er tijdens de middeleeuwen zoveel pelgrims naar Keulen kwamen, is in 1248 de bouw van deze nieuwe dom begonnen. Eigenlijk ook als schrijn, voor het schrijn van de drie koningen te kunnen dienen. Tijdens de middeleeuwen waren hier grote bedevaarten naar Keulen, maar in de huidige tijd zijn het niet zozeer pelgrims, eerder vele toeristen die naar Keulen komen, maar toch ook verschillende pelgrimsgroepen. Van ons Duits avontuur komen we zo op de terugblik op de laatste pelgrimstocht voor vandaag. En dat was weer lekker Vlaams. We gingen namelijk van de stad Leuven naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. Een hele mooie wandeltocht die ik ook iedereen kan aanraden. En natuurlijk Leuven, dan konden we niet anders dan ook voorbij de studio's van Radio Maria trekken natuurlijk. Maar eerst beginnen we aan het station. Van daaruit gingen we richting het noorden en bogen zo af naar het westen, richting de abdij van Keizersberg, en ontdekten haar regale geschiedenis. We begroeten er eveneens de enige echte koningin die waakt over Leuven. Van daaruit ging het naar de sluis en de bijbehorende vistrap aan de Deile, om zo door het Klein Begijnhof te gaan. We verpoosden even op het binnenplein van de voormalige Sint-Geertrui-abdij en ontdekten de zeven wonderen van Leuven. Verder wandelend door de binnenstad van Leuven gingen we langs een plaats waar we het levensverhaal van Vier Margriet mochten ontdekken. En zo naderden we steeds verder het historische stadhuis van Leuven onder andere, maar ook vlak daarbij de Sint-Pieterskerk. Na een bezoek aan de kerk zelf konden we er in gesprek gaan met Alex en Marie, die ik mocht treffen bij het beeld van Onze Lieve Vrouw.
Ik zag jullie hier net een kaarsje ontsteken. Kunt u misschien kort uzelf even voorstellen aan onze luisteraars en even met ons delen wat u vandaag kwam doen in de Sint-Pieterskerk?
Ja, wij zijn op bezoek hier in Leuven vandaag, dus wij komen uit Luik. En de eerste oort waar we altijd binnen gaan als we ergens bezichtigen is de kerk. Ja. Zeker de laatste jaren met alles wat gebeurd is met corona en zo, om een kerkje aan te maken voor ons vrienden en familie. Dat is belangrijk voor ons. Voilà.
Heeft u die gewoonte in uw leven altijd gehad om bij Maria te gaan om aan haar bepaalde dingen te vragen?
Ja, vooral omdat mijn vrouw Maria heet. En ik heb verschillende leden in mijn familie die ook Maria noemen. En Maria is voor ons belangrijk, ja. Zeker meer dan andere heiligen, hè? Ja.
Ik vroeg vervolgens aan Marie, en voor u, Marie, daar u de naam van de heilige maagd Maria draagt, is het voor u belangrijk om de hulp van Maria te zoeken in uw leven?
Et pour vous, Marie, quand vous portez le nom de la Sainte Vierge, est-ce que c'est important pour vous de chercher l'aide de la Sainte Vierge dans votre vie?
Je le fais tous les jours en priant tous les jours au soir dans ma chambre et en lisant une partie de la Bible, chaque fois des chapitres différents. Et voilà, c'est comme un signe que je porte le prénom de la Vierge Marie parce que pour moi, ça me porte tous les jours dans ma vie.
En u hoorde haar antwoorden, ik doe dit iedere dag, door iedere dag te bidden in mijn kamer, 's avonds, een stukje te lezen uit de Bijbel, verschillende hoofdstukken. Het is voor mij een teken dat ik de naam van Maria draag. Het draagt ook mij, iedere dag van mijn leven. Alvorens we de kerk verlieten, brachten we nog een bezoek aan de aanbiddingskapel, de sacramentskapel, en daar troffen we seminarist Jérôme aan.
Ik kom uit een gelovige katholieke familie, dus ik heb daar het geloof meegekregen dankzij mijn ouders. Ik dacht om priester te worden toen ik 11 jaar oud was. Ik had echt het verlangen om eigenlijk in de horeca te werken, om daar de mensen te gaan dienen. En ja, toen ik 18 was en ik was aan het studeren in de horeca, dacht ik toch op een bepaald moment, op welke wijze wil ik de mensen echt dienen? Dan is het verlangen om het priester te worden weer in mijn hart gekomen. En heb ik nadien de beslissing gemaakt om aan het seminarie te beginnen, ja. Het is mijn vierde jaar in het seminarie, dus eerst een jaar propedeuse, dat wil zeggen een onderscheidingsjaar. Nadien zijn er 2 jaar filosofie en nadien 3 jaar theologie. En dan nog 2 jaar stage, dus dat is een totaal van 8 jaar. Dus ik zit nu aan mijn vierde jaar, ja. Ja.
En eigenlijk die tijd die wordt echt gebruikt om de kandidaat voor het priesterschap te helpen onderscheiden of het zijn weg is. En uiteraard ook voor de bisschop om te zien of de kandidaat geschikt is.
Ja, uiteraard. Ja. Dus men kan denken het is een lange tijd, 8 jaar. Maar de tijd gaat ook snel. We merken ook zelf dat de tijd belangrijk is. Dat we deze 8 jaar nodig hebben om een goed onderscheiden. Want het is geen beroep of zo, maar het is wel een levenskeuze om, we willen ons leven daarvoor volledig wijden. En dus ja, het is ook een moment voor mijn oversten in het seminarie, de vrouwensloeg en de bisschop, om te zien als we geschikt zijn en er uiteraard, ja.
Met hoeveel zijn jullie momenteel in het seminarie?
Het seminarie is voor alle Vlaamse bisschoppen. We zijn een gemeenschap van 14 seminaristen, waaronder 1 voor een congregatie van het Heilig Sacrament en dan 13 seminaristen voor al de bisdommen, ja. Waaronder 4 voor bisdom Brugge.
Dat is het lijkt geen groot aantal. We weten dat het vandaag de dag is, dat zeker een uitdaging. Langs de andere kant, Jezus had er ook maar 12 nodig.
Ja, uiteraard, ja.
Welke uitdaging zie je in deze tijd? Hè? Want je wordt geconfronteerd met een vrij kleine groep. De toekomst van de kerk is natuurlijk ook iets wat
eigenlijk een stukje in jullie handen wordt gelegd. Hoe zie je dat zelf? Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, we kunnen misschien zeggen het is een moeilijke tijd, maar ja, elke tijd heeft zijn eigenschappen. Dus, en God, ja, we werken in de kerk, maar God leidt zijn kerk. Ik kijk hoopvol naar de toekomst. God zal ons helpen, zal ons de nodige kracht geven, als we daarvoor openstaan, hè, natuurlijk, met gebed.
Zoals je daarnet zat, hè, overgave, denk ik dat echt het woord is. We zitten hier opnieuw bij onze lieve vrouw. Heeft Maria een rol in uw leven en de welke?
Jazeker. Maria, ja, heeft een belangrijke rol. Ik heb een half jaar in de horeca gewerkt in Lourdes. Toen ik mijn studie stopte en nog voor het seminarie te beginnen. Ik heb daar ja, mijn verlangen om priester te worden daar kunnen onderscheiden met Maria. Het dagelijks bidden van mijn rozenkrans helpt mij om steun te zoeken en ja, een vaste grond bij Maria. Maria helpt ons elke dag om ons dichter te brengen bij haar zoon, Jezus Christus.
Tijd om de rugzak opnieuw op te nemen. We gingen nog richting het park van het kasteel van Arenberg, waar we de geschiedenis van de Katholieke Universiteit van Leuven beter leerden kennen. En van daaruit naar de studio's van Radio Maria in Egenhoven. We mochten er verschillende vrijwilligers, collega's en parochiemedewerkers ontmoeten, alvorens we de fiets namen naar onze eindbestemming, de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. U hoort enkele fragmenten van dat vreugdevolle bezoek aan onze studio's. 3 uur, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Dat kent u omwille van het feit dat wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. En vandaag is dat een van onze vrijwilligers, Katelijne, die het uur van de goddelijke barmhartigheid doet. En ik loop haar hier letterlijk tegen het lijf. Dag Katelijne.
Goedemiddag, Kevin.
Klaar om het UVB, wij noemen dat, hè. Het is de afkorting die hier binnen de studios wordt gebruikt, het uur van de goddelijke barmhartigheid te bidden.
Een beetje zo, we zijn altijd blij dat we erin mogen tussenkomen en een beetje samen bidden met de luisteraars, ja toch wel.
Ik zie toch een klein beetje als een teken van hierboven dat ik net u tegen het lijf loop. Op dit moment, wanneer we van het kasteel van Arenberg komen nu en ook een bezoek gaan brengen aan de radio, dus ik ga samen met u mee naar binnen. En voor de mensen die hier nog niet geweest zijn, er is eerst een inkomhal waar je al een klein model ziet van de vroegere kerk die hier gestaan heeft. Je hoort daar het fameuze signaal dat we willen binnengaan, de bel. En als het goed is, zullen onze collega's ons binnenlaten. In de hal is er een gekruisigde Christus ook, met een Mariabeeld. En komen we in de inkomhal eigenlijk van de radio, receptieruimte, waar een groot beeld van de heilige Jozef staat. En dan het eerste wat opvalt ook, dat is dat er een groot scherm aan de muur hangt, waar ik even lees. Hè. Momenteel is er een programma bezig, dat wordt dan vermeld, en ook degene die zeg maar de presentator is op dit eigen moment en het programma dat hierop zal volgen, inclusief ook de presentator. Allen met hun eigen afbeelding, die gemaakt zijn door ons grafisch talent van dienst, Joris Vermeulen. En dan gaan we eerst even naar de allerbelangrijkste persoon hier in huis. En dat is natuurlijk in de kapel bij onze Heer Jezus Christus. Een van de grote voordelen die Radio Maria heeft eigenlijk om gevestigd te zijn hier in Egenhoven, dat is dat de studio's deel uitmaken van wat eigenlijk de parochiekerk van Egenhoven is. Toegewijd aan de heilige aartsengel Michael en de heilige Reneldis. Toen Radio Maria 11 jaar geleden begon, is er een vraag gesteld aan deze parochie of zij bereid waren een deeltje van de parochiekerk als het ware vrij te maken om Radio Maria mogelijk te maken. Ze hebben daar ja op gezegd. Er is een goede overeenkomst gesloten tussen de parochie en Radio Maria en zodoende hebben wij dus beschikking over een hele grote kapel. Voor zij die hier reeds geweest zijn met een verjaardag bijvoorbeeld, die zullen dat kunnen beamen. Het is een, ja, we zouden kunnen zeggen, modern gebouw. Het is gebouwd in de jaren 70, dus ook in die stijl.
Gewoon om u een idee te geven. En zo hebben we dus even kunnen knielen hier bij het tabernakel. Dat is ook een van de grote voordelen van bij Radio Maria te werken of als vrijwilliger tijd en ruimte te geven aan de radio, namelijk dat we de mogelijkheid hebben om de Heer te groeten in onze kapel. Zo gaan we even verder. Aan de ingang trouwens van de kapel staat een beeld van de heilige Reneldis, ook een beeld van de heilige aartsengel Michael, uiteraard een beeld van onze lieve vrouw, een Pietà. En dan hebben we aan de ene kant de sacristie en een keuken, die we uiteraard ook moeten gebruiken op het moment dat we ook de lichamelijke mens sterken tijdens de dag. En ik zie hier al een lachende collega staan. Dag Joris.
Dag Kevin.
Ja, ik ben op mijn pelgrimstocht eindelijk langs de radio gekomen. Michael die vliegt ons ook voorbij in alle haast. En ondertussen is Katelijne de studio binnengegaan en zal zij beginnen met het uur van de goddelijke barmhartigheid. En eigenlijk is dat een heel druk moment voor de radio. Er komen heel veel telefoons binnen. Nu, momenteel is het stil, maar dat zal waarschijnlijk niet zo heel lang duren. Joris, ja, je hebt nogal wat ervaring met het opnemen van de telefoons hier. 3 uur is standaard bij ons wat het drukste moment van de dag.
Ik denk dat dat zeker klopt. Ik weet dat rond 3 uur vooral alle aandacht dan gaat naar heel veel luisteraars die intenties doorsturen en die samen met ons bidden voor heel vele intenties.
Ja, inderdaad. Hè. Dus ik zeg het, momenteel is het stil, maar dat is een uitzondering op dit uur. Normaal gezien staat de telefoon roodgloeiend. Om u een idee te geven dus, als we de inkomhal binnenkomen, de eerste deur die we voor ons zien, dat is het bureel zeg maar, van de programmadirecteur, priester Carlo. En dan als we de gang, want er is eigenlijk een lange gang, met aan de linkerzijde heb je een live studio, waar dus momenteel het uur van de goddelijke barmhartigheid wordt gebeden. Gevolgd ook eveneens aan de linkerkant daarnaast een middenstudio, wat we noemen, of een gastenstudio, waar mensen, wanneer zij langskomen en willen meebidden, dat ook kunnen doen. En dan tussen die studio en de laatste studio, wat we de opnamestudio noemen, is er een soort van ja, wall of fame, zou ik niet durven noemen, maar toch een fotomuur die een beetje een indruk geeft van het leven van de radio. En dan aan de rechterzijde, na het bureel van priester Carlo, volgt het bureel van Frank en van Nele. Frank, die u kent omwille van het feit dat hij vooral als office manager werkt voor Radio Maria, en Nele van tal van andere programma's en redactiewerk. En normaal gezien, hier vooraan zit eveneens Marian, die is er vandaag niet. En samen met Joris zorgt zij ervoor dat de juiste telefoontjes ook bij de juiste mensen terechtkomen. Ondertussen is ook de telefoon opnieuw afgegaan en staat Joris iemand te woord en snelt Michael van zijn bureau richting de deur om een van de gasten binnen te laten die zal meebidden. Dag Annemarie.
Dag Kevin.
Ja, Annemarie, jij bent eigenlijk een van de vrijwilligers die toch regelmatig het uur van de goddelijke barmhartigheid meebidt, hè?
Ja, dat is waar. Dat is...
En het zijn typisch vrijwilligers die niet zo heel graag geïnterviewd worden. Maar het is toch ondertussen, hoeveel jaar doet u dat nu al?
Oh, van helemaal in het begin, denk ik. Van het eerste jaar, ja.
Maar ik ben toch blij dat ik u eventjes hier zo onderweg naar de kapel heb kunnen treffen. Ik overval haar een beetje, maar dat hoort er ook natuurlijk bij als pelgrim onderweg. Dus je gaat zo meteen het uur van de goddelijke barmhartigheid meebidden met Katelijne.
Ja, ik ga nog eventjes bij Jezus binnen en dan ga ik naar Katelijne.
Helemaal goed, dank u. En we hebben hier nog iemand die regelmatig komt meebidden met ons. Kunt u even uzelf voorstellen, kort aan onze luisteraars?
Ja, ik ben eigenlijk Sonja en ik kom hier regelmatig meebidden. Op de middag, vooral de dinsdag. En dan de dinsdag ook om 3 uur voor de barmhartige Christus.
Ja, want u maakt eigenlijk deel uit van een gebedsgroepje dat meekomt iedere dinsdag om het Angelus en het middaggebed en het rozenhoedje te bidden.
Ja, dat is het, ja, zo, ja.
U zal haar stem misschien ook wel al herkend hebben, want inderdaad, iedere dinsdag mogen wij samen met u meebidden. Waarom doet u dat eigenlijk?
Ja, ik doe dat vanuit mijn geloof eigenlijk, voor ons lief Rauke. Ik ga in het kort vertellen, dus Mijn man is overleden en hij heeft heel veel steun gehad aan het gebed. Hij is ook op een heel mooi moment gestorven, op 3 uren eigenlijk. En ik was het kroontje van de goddelijke barmhartigheid aan het bidden. Ik had zijn hand vast met mijn rozenkrans. En toen heb ik aan onze lieve Heer gezegd bedankt dat hij op deze moment is kunnen sterven. En ik ga voor u ook iets doen. En vandaar dat ik hier terechtgekomen ben.
En zo kwamen we aan het laatste deeltje van onze pelgrimstocht. Het eigenlijke einddoel. De kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, of Zoete Waters. Samen konden we zo de ontstaansgeschiedenis van de kapel ontdekken en hoe Onze Lieve Vrouw mensen rond haar verzamelde ten einde de pelgrims tegemoet te komen. Door een groot geschenk van Onze Lieve Vrouw konden we in gesprek gaan met Emilie Spreutels en ontdekten hoe de vreselijke ziekte en het overlijden van haar dochter Daisy tot de restauratie van deze kapel zal leiden en hoe, aan de hand van Maria, naar Jezus het kruis overgaat in verrijzenis. En hoe, aan de hand van Maria, die ons naar Jezus brengt, het kruis overgaat in verrijzenis.
Deze ja, heeft dan nog een klein week voordat ze gestorven is. En we waren allemaal dus bij haar, mijn man en ons andere dochter met haar man. Ze zei ook nog, het is vrijdag gestorven, maar de maandags zei ze, mama, ik ga vrijdag sterven. Deze keer zei ik, dat kan niet, jij gaat genezen. En vrijdag kwam en ze was heel slecht en... Ja, zat dan ja, een doodstrijd. Pastoor Vlaming, dat is een pastoor. Allee, de mens is overleden, maar dat was een pastoor in Leuven, in de Bogaardestraat, in de Sint-Jozefkerk. En daar ging ze altijd naar de aanbidding. En die was daar ook al verschillende keren komen bezoeken thuis. En hij zei, als je ziet dat ze nog zo allee, afziet, dan zou je... Een kruisje met wijwater over haar moeten doen. Met wijwater regelmatig over u. En inderdaad, dus we deden dat en dan werd ze rustiger. Dus als we met dat kruis... Want ze zei, zo'n vrome zielen die worden heel erg gekweld door de duivel. Maar dus als je met wijwater, dat schrikt dat. En dat hebben we echt ondervonden dat dat zo was. Ja, dan vroeg ze nog voor haar overlijden, want wij zijn hier van de streek van de kapel, allee, rond de kapel van Steenbergen, is mijn geboortehuis een beetje verder. En ja, dan vroeg ze voor haar overlijden om ons over de kapel te ontfermen. Dus de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, die was dus al heel erg vervallen. Maar ik dacht op het moment dat ze dat vroeg, dat zie je wanneer, dat ga ik mijn tijd niet insteken. En hoe moet je daaraan beginnen? En dan is ze zacht overleden dan. En de mensen die daar kwamen bezoeken, die waren echt onder de indruk. Ze zeiden, die sprak ons nog moed in. Terwijl dat ze zelf zo, ja, zo ellendig was. En ze is heel mooi gestorven, dus we waren bij haar. En ze is gestorven in mijn man zijn armen. En ik voelde zo dat Maria, ik voelde dat zo precies, dat Maria haar kwam halen en dat ze haar opnam en mij naar de hemel nam. Mijn andere dochter en mijn man begonnen te wenen en dan is er een mirakel gebeurd. Niet het mirakel van de genezing, maar het mirakel van de aanvaarding. Op het ogenblik van haar overlijden kreeg ik de genade van de aanvaarding. Want tot het laatste moment heb ik altijd gezegd, die gaat genezen. En de aanvaarding. Dus ze, op het moment dat ze stierf, zeg ik, we moeten niet wenen. We moeten geen medelijden hebben met onszelf. We moeten bidden om haar te begeleiden naar de hemel. Ik voel dat ze opgaat naar de hemel. We moeten haar begeleiden. En de dokter was gekomen, maar hij had hem dan teruggetrokken. Hij had hij had gezien dat wij dus samen zo biddend afscheid van haar namen. En achteraf zei de dokter, zo'n overlijden, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Ik moet zeggen, als moeder, je kunt je dat niet voorstellen. Dat is het ergste dat een mens kan meemaken, zo je kind zien aftakelen en moeten afgeven. Maar bij mij was er een vrede in mijn hart en ik had geen behoefte om te wenen. Want als dat opkwam, dan zei ik altijd in stilte, deze keer, ik mis je toch zo erg. En dan zei ze, mamakke, je moet niet wenen, ik ben zo gelukkig.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van een goed gevulde terugblik van Pelgrim in eigen land. Een volgende keer gaan wij natuurlijk verder in onze terugbliktocht van de voorbije pelgrimstochten en kan u aan de hand van korte fragmenten verder genieten van dit overzicht. En dat natuurlijk ter voorbereiding van gloednieuwe pelgrimstochten die nog in het verschiet liggen en waar we reeds verlangend naar kunnen uitkijken. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw met ons bent meegegaan en graag tot een volgende keer.